We hebben vanmorgen twee lezingen. Eerst uit het Oude Testament, Psalm 100. En daarna uit Lucas 5, vers 33 tot en met 39. Een psalm voor het dankoffer. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot Hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng Hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Lezen we nu verder in Lucas 5. Ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei, u kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe terwijl de lap niet past bij de oude. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil de jonge. Hij zegt immers, de oude wijn is goed, tot zover. We zingen nu Psalm 100 uit de nieuwe psalmberijming.
Wij gaan nadenken over die woorden van Jezus in Lucas 5. In aansluiting is er meditatieve muziek en we zingen dan uit het liedboek voor de kerken, gezang 23. Een tijdje terug vroeg ik of er mensen waren die een tekst of een gedachte hadden waarvan je zegt van nou preek daar eens over. Daaruit is voortgekomen een serie, daar gaan we volgende week mee beginnen. Een serie over de zeven brieven van Jezus aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Kun je vinden in Openbaring 2 en 3. Voordat we daar komen, nemen we alleen eerst een opstapje. En dat is vandaag. Kijk, het eerste wat me opviel bij die zeven brieven is dat het zeven brieven aan zeven steden zijn. Ik weet niet, wie van jullie heeft ooit op een dorp gewoond en is in een dorp naar de kerk gegaan? Kijk, dat zijn er niet zo heel veel. Het viel mij vorige week op, ik ging voor op een dorp dat 's morgens de kerk vol zat en 's middags ook. Echt gigantisch. Maar daar heb ik ook een navraag naar gedaan. De familiebanden waren zo sterk, de gewoontes die waren zo sterk, dat je eigenlijk geen afstand nam van wat er in de kerk gebeurt. Je houdt dat gewoon vol. Ik ben zelf een stadse jongen, ik ervaar zelf een stad als heel, bruisend. Een traditie wordt niet lang volgehouden. Er ontstaat van allerlei nieuws in kunst en cultuur, in geloof en geloofsgemeenschappen. Familiebanden zijn er nauwelijks, die houden zeker een kerk niet in stand. Dus toen dacht ik bij mezelf, zou Jezus nou specifiek naar steden die brieven hebben gestuurd? Ik weet ook niet of er op de dorpen in Klein-Azië überhaupt christelijke gemeenten waren, dat weet ik niet. Maar dit zijn allemaal steden. En een stad, langzamerhand wordt Almere ook een stad. Het is nog geen Amsterdam. Het bruist nog niet zo heel erg. Maar Almere wordt langzamerhand wel een stad. Met allemaal nieuwe vormen, met nieuwe gebruiken, met... Nou, familiebanden hebben we nauwelijks. Hier in de kerk een enkeling, hè, tweede generatie Almeerders, maar dan houdt het ook op. Het bruist. Het vernieuwt. Er zijn steeds nieuwe dingen. En dat betekent ook voor de mensen die het oude gewend zijn, dat je daar heel raar tegenaan kunt kijken. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat in de steden met name de traditionele kerk, het traditionele geloven, dat nou, steeds minder en minder wordt. En je ziet overal, je ziet allerlei groepen en zelfs megakerken ontstaan met flitsende muziek en al wat ermee te maken. Dat bruist en dat trekt jong aan en noem het verder maar op. Dat is het beginpunt. Dan is er iets aan de hand met onze stad. Zegt het iets dat wij geloven in een stad? En wat we nou de komende 7 keer gaan doen, is dat we elke keer zo'n brief lezen aan een stad, aan de gemeente in een stad. En dat we dan de vraag voorgelegd krijgen van, herken je iets van deze stad in jouw geloofsbeleving? In de manier waarop jij omgaat met het woord. De manier waarop jij omgaat met God. De manier waarop jij omgaat met Jezus of met de gemeente enzovoort. Dus ik ga niet zeggen van, joh, volgende week is Thyatira aan de beurt. Maar wij zijn typisch Thyatira. Dat ga ik dus niet doen. We lezen dat stuk en we gaan dan kijken van, wat zegt het nou voor ons geloof hier in Almere dat Jezus dit aan Thyatira schrijft. Maar daarvoor besefte ik dat we iets anders moesten doen. Namelijk is nadenken over het verschil tussen oud en nieuw. En dat komt omdat we daar eerst oog voor moeten hebben. We moeten eerst kunnen zien wat Jezus bedoelt met oud en nieuw, voordat we zeg maar daar een weg in kunnen vinden. Nou ja, wat kun je dan beter doen dan die hele bekende tekst over de nieuwe wijn in oude zakken, dat moet je niet doen. Dus dan heb je heel snel dat je dan zoiets krijgt van nee, dat bruisende van de stad, dat moet je niet in een oude gereformeerde vorm stoppen, want dat gaat niet lukken. Je jongeren haken af, je kinderen gaan bij je weg, maar ook de 20ers en 30ers, die zien het niet meer zitten, want die vinden in de stad allerlei nieuwe vormen en dat hele oude gereformeerde, nou, dat zit er gewoon niet meer in. Nou, oké, goed. Dat is de vraag van vanmorgen. Laten we daar eens naar kijken. We beginnen bij Jezus. Jezus, als je dat stuk leest in Lucas, dan is er nogal een discussie. Jezus geneest mensen. En ze brengen zieken bij hem, hij legt ze de handen op en zij genezen. Jezus drijft duivelen uit. Jezus gaat leergesprekken aan met mensen. Jezus eet en drinkt met mensen. Ja, dat doen wij ook allemaal, maar hij doet dat met tollenaars en zondaars. Voor de mensen van toen, als die keken naar Jezus, dan zagen ze een leraar, een rabbi, door Israël gaan, die overal dingen achterliet die ze niet gewend waren. Probeer hem even te pakken, hè. Wij zijn traditioneel genoeg om dat te kunnen begrijpen. Je ziet een voorganger of een broeder of zuster in Christus, zie je rondgaan. En in het spoor van die broeder of zuster in Christus, zie je opeens dat mensen genezen worden. Waar eerst zieken waren, zijn nu genezen mensen. Je ziet nieuwe gemeenschappen ontstaan. Niet van nette gereformeerde burgers, maar van prostituees en van ex-verslaafden en nou ja, noem het verder. Maar op dat soort mensen zie je opeens aan alle kanten komen. Multicultureel, internationale gemeenschappen met allerlei kleuren, huidskleuren en noem het verder. Dat zie je in het spoor van zo'n prediker of van zo'n genezer of van zo'n broeder of zuster ontstaan. Hoe kijk je daar tegenaan? Je kunt nauwelijks zeggen dat het onbijbels is. Want laten we eerlijk zijn, spreekt de Bijbel niet bij monden van de profeet Jesaja over genezingen en over dat gevangenen worden vrijgezet en dat alle volken het heil zullen horen en dat soort dingen. Dus met andere woorden, datgene wat je ziet gebeuren in het voetspoor van zo'n prediker of van wie dan ook maar, dat is heel bijbels. Maar niet bij ons. Toch? Oh, wij hebben geen genezingsdiensten. Wij hebben hebben geen. Ja, we zijn wel uit verschillende nationaliteiten. Maar als ik hier zo rondkijk, het is allemaal verschrikkelijk blank. Ja, toch? Ja, ik zie helemaal geen. Waar? Ja. Oh ja, 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 Eunice. Ja. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Dus hoe verhouden wij ons tot die bruisende, nieuwvormende gemeenschappen? Want je ziet het gebeuren. De mensen rond Jezus die spraken hem erop aan. Die spraken hem erop aan dat hij zonden vergaf. En ze hadden daar hun eigen vormen voor. Dan moest je naar de priester en die moest dat constateren. En dan werd er geestelijke woorden gesproken. En dan waren je zonden wel vergeven. Maar niet door een rabbi die zomaar rondloopt. En dan als iemand zijn zonde beleidt. Zelfs nog voordat hij zijn zonde had beleden. Zei van je zonden zijn je vergeven. Sta op en wandel. Ja, dat kun je toch niet maken, Jezus. Ja, goed, dat kun je misschien niet maken. Maar de man stond wel op. En hij nam zijn bed op en wandelde. En Jezus at met tollenaars en zondaars. Ja, oké, het is wel. Ja, goed, nou, dat je het verlorene zoekt naar het woord van de profeten. Goed, dat snap ik. Maar het is voor ons wel erg gek dat je het doet. Het is een beetje bizar dat je in plaats van in kerkgebouwen in kroegen bijeenkomt om te bidden. Dat doe je niet. Is het nou zo onbijbels? Nee. Nee, maar het is wel onwennig. En wat krijg je dan als laatste? En nou, daarin ging Kobi ons voor in de lezing. Als laatste krijg je dan, waarom vasten de leerlingen van Johannes en onze leerlingen wel en die van u niet? Nou, ik ga op dat vasten even niet in. Daar kun je vanmiddag over praten als je dat wil. Want ook het woord wat Jezus zegt, kunnen de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom bij hen is? Dat is zo ingewikkeld, daar wil ik je even van verlossen. Dat is een hele taaie tekst, want Jezus die doet daar dingen even, nou, stoppen we maar even mee. Maar Jezus probeert dus die mensen met hun vaste tijden, probeert hen te raken. En dan zegt hij iets wat ons enorm aan het denken kan zetten. Dan zegt hij, je doet jonge wijn niet in oude zakken. En die kunnen we. Ik weet niet of jullie ooit wijn hebben gemaakt. Ik niet, dus ik heb het even nagezocht. Maar jonge wijn bruist en gist en moet nog van alles mee gebeuren voordat het überhaupt ooit oude wijn is geworden. Dus met andere woorden, Jezus zegt van luister, als jij jonge wijn hebt die zit te borrelen in het vat en die van alles en nog wat doet, die alle kanten opspringt en nou ja, in religieus opzicht, hè, prijs de Heer en dat danst door de kerk, dat mag weer niet van de CGK-synode dansen, maar goed, oké. Ja, dat danst door de kerk en dat zingt en dat doet van alles en nog wat, dat moet je niet in oude vormen stoppen, zo zouden wij het vertalen. Dat moet je niet in een kerk zetten met standaard stilgebed, fotum, groet, lied, verootmoediging enzovoort. Dat moet je niet doen. Dat bruist en dat springt. Jong, moet je luisteren, als je die jonge wijn in oude zakken stopt, als je dat jonge, bruisende geloof stopt in oude vormen, ja, dan gaan ze allebei verloren. Want die oude vorm die breekt kapot, maar die jonge wijn die stroomt eruit weg en je hebt niks meer over. Dus dat moet je niet doen. Kijk, die snappen we. Dus met andere woorden, Jezus die zegt dan tegen ons van luister, dat bruisende en dat nieuwe, dat moet je niet in oude vormen stoppen. Zo zeg ik het maar even. Maar het aparte is dat datgene wat zo bruist, niet wordt afgekeurd. Nee, want dat was juist heel bijbels. Zonden werden vergeven, zieken werden genezen, aan gevangenen werd vrijlating verkondigd, blinden konden zien, lammen konden lopen. Dat waren allemaal heel bijbelse, oude dingen. Dus dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, het jonge, bruisende moet je niet in oude vormen stoppen. Met een kleding kan ik het wat duidelijker maken, want hij zegt ook, en dan pak ik voor de mensen thuis die twee vesten er weer bij. in mijn linkerhand, voor jullie rechts, het nieuwe vest. Nou, we hebben kort geleden besloten, omdat we toch wat meer in de wijk aan het werk zijn en dergelijke, dat we een zekere herkenbaarheid gaan krijgen. Dus de mensen die in de wijk werken of die, nou, zeg maar, buiten de kerk werken, die kunnen zo'n vest aantrekken. Dan is een klein beetje herkenbaarheid. Nou, het is een nieuw vest. Dit is mijn oude houthakkersvest. Zoals gezegd, 40 jaar oud. En het is zelfs zo gewild dat mijn kinderen erin op vakantie gaan. Dus zo gewild is dat. Dan zegt Jezus, en ook dat kunnen we snappen. Je moet, als je dit oude vest wilt repareren, moet je niet een stuk van het nieuwe vest afknippen en hier opzetten. Het is toch zot om dat te doen. Je gaat toch niet een nieuw vest stuk maken om een stuk oud vest te repareren. Dat vind ik al raar. Dat je van een oud kleed of van een nieuw kleed een stuk zou afknippen. Jo, doe dan dat oude vest weg. En hou dat nieuwe, dat wordt vanzelf ook wel weer oud en dan zal het ook weer lekker zitten. Goed, het verkleurt door de jaren heen wat, maar dan kun je zien dat erin geleefd is. Dat kun je bij deze ook zien. Je moest eens weten bij hoeveel kampvuren dit ding heeft gezeten. Dus er is in geleefd. Dat is een heerlijk vest. Ja toch? Dit niet. Dit is net nieuw. Maar Jezus, let op hoe hij het zegt, hè. Je moet niet een stuk van een nieuw vest afknippen en het op een oud vest plakken. Ja, maar waarom zou je dat willen doen? Heeft iemand voor jullie nou idee waarom je een lap van een nieuw vest zou willen afknippen en op een oud vest willen plakken of naaien? Heeft iemand voor jullie enig idee? Hoe?
Ik vind het dom.
Ja, je vindt het dom. Ik herhaal het even voor de mensen thuis. Je vindt het dom om een nieuw vest stuk te knippen om een oud vest op te knappen. Maar waarom zou je het willen? Ja. Om het oude vest te behouden. Maar waarom zou je dat willen? Zeg je? Omdat hij lekker zit. Dat is de enige. Meid, die me geweldig. Ja, jongens, dit is tenminste een vest met geschiedenis. Dit, daar, kom op jongens, 2 tientjes. Dit is levenservaring. Hier zitten we allerlei verhalen in. Boven in de Alpen geweest. Ja, hier zit. Dit zit zo lekker. Waarom denk je dat mijn zoon erin op vakantie wil? Omdat het zo lekker zit. Dus het is heel logisch dat je zegt, ik wil het oude behouden, dan maar een stuk van het nieuwe afknippen, om het oude te behouden, dat snap ik. En nu even naar de kerk toe. Want we gaan naar die 7 steden toe. Even heel praktisch. Zijn wij ook bezig om nieuwe lappen op oude vesten te zetten, om het oude te behouden? Kijk naar de geschiedenis van de Zuiderpoort. Kijk naar de geschiedenis van Almere. Ja, de mensen van het eerste uur die hier in de Zuiderpoort zaten, die maakten nog een andere tijd mee. Er was geen opwekking, er was geen hemelhoog, er was van alles en nog wat. Was er niet. Nee, dat hebben we allemaal uit het nieuwe geknipt en op het oude geplakt om het oude te kunnen behouden. Snap je hem? Dan vraag je jezelf af, waarom zou je dat willen? Wat is er met het oude dat je dat zou willen behouden? Ja, jullie moeten hem nu al aanvoelen. Omdat er in het oude zoveel verhaal zit, dat je dat niet kwijt wil. Kijk, wij doen nog wel eens een keer wat snerend over mensen. Bijvoorbeeld vorige week ook, hè, in een dorpsgemeente voorgegaan. Doen we nog wel eens wat snerend over mensen die dan, omdat ze anders gecontroleerd worden door pa en ma, toch maar naar de kerk gaan. Daar doen wij snerend over. Ja. Andere kant van het verhaal is wel dat wij hier in Almere onze uiterste best moeten doen om kerk te blijven. Probeer je jongeren maar eens te motiveren om dat oude vest aan te trekken. Probeer ze de verhalen maar eens te vertellen die bij dat oude vest horen. En dan zo dat ze mee over de Alpen gaan en door de diepten van de zee. Probeer het maar eens. Snap je? Dus natuurlijk zit er een soort spanning tussen. Dan kun je natuurlijk wel zeggen van ja, maar dat nieuwe vest wordt vanzelf oud. Ja, dat kun je van de nieuwe gemeenschappen kun je dat zeggen. Jongens, moet je luisteren, als jij 3, 4, 5, 10 jaar, 10 maximaal, zeggen nu de statistieken. Als jij 10 jaar lang een nieuwe geloofsgemeenschap bent. De nieuwste geloofsgemeenschap is de C-Free Church. Vergaderd in het Apollo Hotel. Nou, die zijn net begonnen, vorig jaar. Nou, over 10 jaar is het oud. Dus dan kun je zeggen van, hou nou maar gewoon je oude vest aan. Want die nieuwe vesten, die worden ook allemaal oud. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Wat Jezus ons probeert te vertellen is, dat oude, daar zit zoveel verhaal in. Weet je, ik had een ander voorbeeld, hè, met die wijn. Ik heb, mag je rustig weten, ik heb een van beide flessen heb ik van Sibo gekregen. Sibo heeft verstand van wijn, ik niet. En ik zou wel willen weten, die vier, van jullie uitgezien, linkertafeltje of rechtertafeltje? Wat is de goede wijn, Wolter?
Rechts.
Rechts.
De minst
Sibo, hij snapt dat gewoon niet hoor. Links of rechts?
Rechts.
Waar zit Sander? Sander? Sorry?
Rechts.
Niek?
Rechts.
Klopt. Mensen, er waren 4 mensen. Jullie hebben zeker weten geen verstand van wijn, hè? Nee, geen verstand van wijn. 4 mensen. Je mag rustig weten, ik, Sibo, 2 weken geleden of zo, hadden we even contact. Dus jij weet iets van wijn. Kun jij voor mij even zeggen wat een hele goede wijn is? Nou, dat is geregeld. En dit is dus een wijn. Sibo kan er heel veel over vertellen, hoor, maar dit is een wijn die is ook werkelijk op een goede manier gerijpt. Die is door de tijd heen goed behandeld. Alleen al het feit dat die weken, hè, die druiven, weken na de oogst nog blijven liggen. Ja, meestal, dat weet ik van mijn wandelingen, als je wijndruiven oogst, dan gaan ze meteen de stampert in en dan komt daar sap uit en dan maken ze jonge wijn van. Van die wijn, die blijft eerst, nou, hoeveel is het? 3 maanden liggen of zo, zoiets is het al, 4 maanden. Dan laten ze de druiven liggen totdat ze helemaal uitgedroogd zijn, bij wijze van spreken. En dan beginnen ze pas met het proces van wijn maken. Dus over die wijn is, daar gaat tijd overheen. Daar gaat liefde in zitten. Dat is ook niet iets waarvan de zoon van de bottelier bij zichzelf denkt, pa, kan me wat, ik zuip het eerste vat maar vast leeg. Nee, dat moet je bewaren. In de goede vaten. Dan moet je op de goede tijd moet je dat bottelen. Je moet het, dus met andere woorden, er zit heel veel proces. Heel veel, nou, je snapt hem al. Jezus zegt, dit is hele jonge wijn. Deze, aan deze kant. Dus die jullie niet hebben gekozen. Het is hele jonge wijn. Ook heel erg koppig. Volgens mij, als je hier een glas van drinkt, heb je morgen hoofdpijn. Dat is met die niet zo. Dit is hele jonge wijn. Die hebben ze gewoon snel gemaakt. Die gaat heel langzaam. Jezus zegt, jonge wijn, bruisende wijn, moet je niet in oude zakken doen. Maar je moet eens opletten hoe hij de tekst eindigt. Pak je Bijbel erbij. Jezus die eindigt die tekst in vers 39. Daar staat, maar niemand die oude wijn gedronken heeft wil jonge. Hij zegt immers, de oude wijn is goed. Met andere woorden, als je de oude wijn hebt gedronken, als je de rijpingsprocessen, de geschiedenis van de wijn, het verhaal van de wijn, het enzovoort, als je dat hebt gedronken, ja, dan wil je die jonge wijn niet meer. En dat is wel te begrijpen. Want deze jonge wijn, dat weet ik niet hoor, ik heb ook geen verstand van wijn, maar deze jonge wijn, als je het maar op de goede manier behandelt, wordt het ook vanzelf oud. Dus wat zegt Jezus nou eigenlijk? Jezus zegt, oké, datgene wat oud is, en ik heb al gezegd, die genezingen en vergevingen en al die dingen meer, en dat eten met tollenaars en zondaars, dat kwam helemaal uit het Oude Testament. Alleen het was een vorm die men in zijn tijd niet gewend was. Dus dat was wel nieuw. Maar, zegt Jezus, natuurlijk is het nieuw. Je moet het ook niet stoppen in oude vormen, dat moet je ook niet doen. Maar, zegt hij, Het oude, de oude wijn, is wel degelijk van belang. Want niemand die oude wijn heeft gedronken, wil de jonge. Want hij zegt, en dan een heel opmerkelijk ding, dan zegt Jezus, dan, want die zegt namelijk, de oude wijn is grestos. Dat is het Griekse woord wat er staat. Het is één letter verschil met het woord Christus. Christus of grestos. En Jezus zegt, de oude wijn is grestos. Nou is dat woord grestos, dus net niet Christus, maar dat woord grestos dat komt voor in het Oude Testament. We hebben er één stukje van gelezen, Psalm 100, waar wordt gezegd, God is goed. Dat woordje grestos wat Jezus gebruikt, heeft continu te maken met God in het Oude Testament. Dus alleen God is goed. Heb je het over goed, heb je het over God. En dan zegt Jezus dus eigenlijk in discussie met zijn tijd, wie de oude wijn gedronken heeft, zegt, dit is God. Dit is God. Hier moet ik het even bij laten. We gaan terug naar het begin. Want we begonnen met, we gaan 7 brieven lezen aan 7 steden. Of tenminste aan de gemeenten in die steden. Je kunt ze thuis alvast lezen, Openbaring 2 en 3. Het is continu een vraag aan onszelf. Ik durf gerust te zeggen dat onze geloofstraditie honderden jaren oud is. Dat durf ik gerust te zeggen. Ja, dus het is, sommigen zeggen van je moet beginnen bij 1834, anderen zeggen je moet beginnen bij begin 16e eeuw, bij Luther en Calvijn. Anderen zeggen weer nee, je moet eigenlijk beginnen bij, nou, nog verder terug, 2000 jaar en zo. Dus het is een hele belegen manier van kerk zijn, van geloven in God. Daar hebben we best wel moeite mee soms. Ja, sommigen van ons niet, die zouden willen dat het altijd zo bleef. Want als je de oude wijn eenmaal hebt gedronken, dan wil je al dat gehups en gespring en dergelijke, dat wil je niet meer. Maar er zijn er ook onder ons die zeggen, hoe kunnen we nou dat wat ons eeuwen door is overgedragen? Dat wat we lezen in het woord, dat wat we bestuderen, waar we in stilte voor bij elkaar komen, hoe kunnen we dat nou in deze stad uitdelen? Want dat is namelijk wel een punt. Opmerkelijk genoeg, in onze Zuiderpoortgemeente ploppen steeds meer plekjes op waar mensen samen bidden en Bijbel lezen. Ik nodig je ook uit om mee te gaan doen aan die plekjes. Waarom? Omdat dat nu juist hetgeen is waartoe Christus ons oproept. Dat zul je bij die brieven ook wel merken. Die steden worden aangesproken op het geloof in Christus Jezus. En voor ons is de bemoediging dat op het moment dat je met woord en geest aan de slag gaat. Want een van de sterke kanten van de Zuiderpoort vind ik de Bijbelstudie. Bezig met Bijbellezen, bidden en gemeenschap. Hoewel die gemeenschap daar mag nog wel wat aan versterkt worden. Maar dat is wat Jezus ons zegt. En jullie kunnen hem snappen. Want als ik op pad ga, neem ik dit shirt mee en niet dit shirt. Nou, wijn neem ik aan als zelfs onbekenden kunnen zeggen, dat is de goede wijn en deze niet, dan zal dat ook wel lukken. En Jezus vraagt van ons, jongens, moet je luisteren. Als je daar begint waar God is, woord, geest, gemeenschap, samenbouwen, dan zul je zien dat ook jij in deze stad, daar waar jij woont, een unieke plek hebt. Een unieke plek om uit te delen wat van Christus is. Amen.